NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends.
Goedemiddag en welkom bij Argos. Je zit niet in het criminele circuit en dan word je toch gericht met meerdere kogels om het leven gebracht. In Nederland. Ik kan me er weinig bij voorstellen, net als u waarschijnlijk, maar het overkwam de 36-jarige tennisleraar Patrick. 17 jaar geleden werd hij op tweede kerstdag gevonden. Zijn broer tast sindsdien in de duister. Wie heeft dit gedaan en waarom? Patrick's vrienden hebben een vermoeden en de politie lijkt zeker te weten wie de moordenaar is. Toch is er nooit iemand veroordeeld voor deze gruwelijke daad. Het is een zogeheten cold case. Een misdrijfszaak die de politie heeft onderzocht, maar niet heeft kunnen oplossen. Daarvan hebben we er in Nederland ruim 1700. Verslaggever Sanne Boer is al 2 jaar geleden in deze zaak gedoken en onderzoekt wat er in het opsporingsonderzoek is misgegaan. Vandaag het 6e deel van haar true crime-serie De Moord op Patrick. Vanwege sportnieuws konden we deze aflevering vlak voor de zomer niet op deze zender laten horen en was er alleen de podcast, maar nu dus alsnog deel 6, waarin Sanne Boer een detail onderzoekt dat het verhaal wel eens totaal op zijn kop kan zetten.
De vorige keer.
Wat ik nog weet is dat wij de kamer binnenkomen en dat meneer op de grond, op zijn buik, dat ik weet nog wel dat hij in het bloed lag.
Toen is het eerste wat door me heen flitste, ja, dat was die Turk. Dat hebben we ook zo de politie verteld.
Van je blijft met je poten van die dame af, anders dan zei hij letterlijk, bring ich dich um. Hij sprak Duits.
Hetzelfde geluid als dat er kleine kinderen hier over de galerij rennen. Hè? Ja. Zo'n geluid had ik gehoord. Hè?
Patrick kon heel goed.
Ja.
Patrick kon heel goed. Die hebben we volgens mij toch gezien. Was hij met die arts die daar woonde. Waar Paul nog woont. Daar woonde een arts.
Elmar.
Yes. En die waren nog aan het praten samen. Het avonds.
Dus voor u staat het in ieder geval vast.
Ja.
Dat er gestoeid is in dat appartement.
Ja, ja, ja. Maar mijn verhaal van stoeien kan iets heel lugubers zijn geweest. Hè? Dat zou dus een gevecht kunnen zijn geweest waarbij iemand vermoord wordt.
Een plaatsdelict wordt wel eens een stille getuige genoemd. Ik ga al mijn interviews nog eens na en leg de puzzelstukjes bij elkaar. Dit is het beeld dat ik krijg van de plaatsdelict. Patrick ligt die ochtend als hij gevonden wordt op zijn buik in een plas bloed. Zijn jas hangt losjes over een eetkamerstoel. Er ligt wat kleingeld op tafel. En er staan gebruikte wijnglazen en wijnflessen. En er staan 3 brandende vaccinelichtjes. Ik krijg het beeld niet uit mijn hoofd. Wat zeggen deze vaccinelichtjes? Waarom branden ze? En voor wie? Patrick is doodgeschoten uit eerwraak. Tenminste, daar gaat de politie van uit. De Turkse ex van Patrick's vriendin zou het niet kunnen verkroppen dat zij een nieuwe vriend had. De ex was daarom lang hoofdverdachte voor de politie. Maar het lijkt alsof de crime scene niet past bij dit scenario. Ik zit op mijn zolderkamer en zet alles wat ik weet over de nacht van de moord nog eens op een rij. Eerste kerstdag 2002. Patrick gaat laat die eerste kerstavond vanuit zijn flat in Heerlen naar zijn vriendin José in Landgraaf. Het is 10 minuutjes met de auto. Het is winter en koud. De Turkse ex van zijn vriendin José komt even later onaangekondigd langs en treft hen samen aan. Tussen 1:30 en 2:00 verlaten Patrick en de ex de woning. Ze praten nog even in Patricks warme auto die voor het huis geparkeerd staat en rijden dan ieder in hun eigen auto naar huis. Rond 2:30 die nacht krijgt José een sms vanaf Patricks telefoon. Dat ze even niet moet bellen, want haar ex gaat even mee. De volgende ochtend wordt Patrick gevonden. Hoe de plaats delict is aangetroffen, lijkt in tegenspraak met dit verhaal. Waarom steekt Patrick kaarsjes aan als de ex van zijn vriendin bij hem is? Zo ontspannen zal de sfeer toch niet geweest zijn. Patrick was al eens door hem bedreigd. De crime scene oogt eerder gezellig. Wijnglazen en brandende kaarsjes. Alsof Patrick met iemand was waarmee hij een romantische ontmoeting had. Of in ieder geval het heel gezellig had. En ik heb nog één vraag aan jou. Ik weet niet of dat te achterhalen is.
Ik bel Patrick's broer, Ron. Ja.
Welke supermarkten zaten er in de buurt bij Patrick?
De Albert Heijn zit heel dichtbij.
Toen ook, 17 jaar geleden?
Ja, dus dat schijnt tegenover zijn appartement. Dat is de meest dichtbij.
En dat weet je zeker?
Ja, Albert Heijn had dat toen, ja.
Ik wil weten waar Patrick zijn vaccinelichtjes altijd kocht. Want door de vaccinelichtjes ga ik ook twijfelen aan het tijdstip waarop Patrick volgens de politie neergeschoten moet zijn. Ergens tussen 2:30 en 3:00 die nacht. In ieder geval na het sms'je dat José krijgt dat ze even niet moet bellen. De volgende morgen rond 12:00 arriveren de ambulancebroeders en zien de vaccinelichtjes branden. Als de vaccinelichtjes ergens tussen 2:30 en 3:00 door Patrick zijn aangestoken, kunnen ze dan de volgende dag rond 12:00 in de ochtend nog branden? Dat is ruim 9:00. Ik neem de proef op de som.
Van Xenos, Kruisvast, Hema, Albert Heijn, Blokker.
Oh, ik heb allerlei merken vaccinelichtjes gekocht, want ik weet niet zeker welke Patrick had. En ik ga uit van het meest conservatieve scenario. De vaccinelichtjes in de woonkamer van Patrick waren nieuw toen ze die nacht aangestoken werden.
Nou, mijn woonkamer is niet erg groot, net zoals die van Patrick was. Dan zet ik de vaccinelichtjes ook zo neer. Even kijken hoor. Deze. Allemaal neer in de vensterbank.
Er bestaan nu vaccinelichtjes met een brandduur van 4, 6 of 8 uur. Het kan zijn dat Patrick vaccinelichtjes met een brandduur van 4 uur had. Maar ik heb voor de zekerheid vaccinelichtjes gekocht die een brandduur van 6 en 8 uur zouden moeten hebben. Hoe lang branden die eigenlijk? Kunnen die 9 uur branden? Bij elk vaccinelichtje plak ik een geel papiertje, zodat ik weet welk merk waar staat. En ik schrijf de begintijd op.
Zo, dit is de laatste. Nu staan ze allemaal aan. En nu is het afwachten.
Soms kan één onopvallend detail de oplossing van een zaak betekenen. De brandende vaccinelichtjes op de plaats delict kunnen scenario's uitsluiten of juist naar een spoor leiden. De politie heeft nooit onderzoek gedaan naar de vaccinelichtjes in Patrick's woonkamer. Ik ben in het appartement van Paul. Paul, de barman uit Patrick's stamkroeg. Hij is misschien wel de laatste persoon die Patrick gesproken heeft. Hij woont nu in de flat, op dezelfde galerij waar Patrick woonde. Ik heb hem gevraagd om naar beneden te lopen, om op de bel aan de buitenkant van het flatgebouw te drukken. Zoals hij ook de nacht van de moord zegt te hebben gedaan, omdat hij zich zorgen maakte om Patrick.
Dat is redelijk hard lawaai.
Ik heb je ook nog de onderburen ook nog gebeld. Als je zelfs die hoort door de vloer rijdt.
Deze bel is niet te missen. Het geluid is nog hetzelfde als in 2002, zegt Paul. Als Patrick in zijn appartement was en nog leefde toen Paul buiten stond te bellen, had hij hem zeker gehoord. Paul zegt dat hij zo goed als zeker op alle bellen heeft gedrukt. 1 bewoner schreeuwt dat hij weg moet gaan.
Maar ik kan me zo goed voorstellen dat als je hoort dat je denkt, welke idioot
staat hier aan te bellen?
Staat hier om 1:30, 2:00 s'nachts kabaal te maken. Ik wil slapen.
Ja.
Hier woonden over het algemeen oudere mensen. En zeker toen.
Niemand doet open. Ook de buurman en goede vriend van Patrick niet.
Heb je niet ooit tegen Elmer gezegd van, hey?
Ja, natuurlijk wel.
Ja.
Het laatste wat je doet is elkaar een schuldgevoel aan praten, toch? Elmer heeft ook gebaald dat hij dat niet gehoord heeft. Elmer heeft ook gebaald dat hij zijn telefoon uit had staan. Ja. Zoals ik heel lang gebaald heb dat ik niet eerder was. Misschien moet ik daar achteraf wel blij mee zijn. En mezelf ook heb afgevraagd, waarom heb ik niet tegen Patrick gezegd, hallo, ik heb kerstdiner klaarstaan. Je komt gewoon bij mij eten en je gaat niet naar José. Ja. Ja, daar heb ik wel therapie voor gehad. Maar goed, het is allemaal anders gegaan.
Paul weet niet meer precies hoe laat hij buiten voor de flat op de bellen heeft gedrukt. Het was in ieder geval ruim na middernacht. Volgens het sms'je dat José kreeg, zou haar ex-man met Patrick meegaan. Het kan zijn dat ze er nog niet waren toen Paul buiten stond. Maar het kan ook zijn dat Patrick al dood was en de ex vertrokken. Of kan het ook anders gegaan zijn? Er is nog iemand die Patrick vlak voor zijn dood heeft gesproken. Dat is Martijn, een jongen die naast Patrick woonde in zijn jeugd.
Even denken, dat is volgens mij kerstavond. Ja, kerstavond heb ik hem nog de laatste keer ook in die kroeg weer gezien.
Martijn is Patrick een paar weken voor kerst na lange tijd weer tegengekomen. Patrick vraagt of hij de verbouwing in zijn appartement wil afmaken, omdat het niet opschiet met de vorige klusjesman. Patrick's broer heeft me het telefoonnummer van Martijn gegeven.
Het bizarre is dat ik mijn gereedschap en alles wat ik had,
ja,
had ik al allemaal bij hem klaarstaan in het appartement. Om te beginnen dus eigenlijk zeg maar nieuwjaar. En ik mocht het mogelijk niet naar binnen, technische recherche om het weg te halen. Dat zal ik zeker nooit meer vergeten.
Patrick en Martijn zijn nog even de grens overgegaan naar Duitsland om de juiste tegelstrip te kopen. Patrick vertelt hem dan over zijn nieuwe vriendin en haar boze ex.
We houden van elkaar en het is nou eenmaal zo. En,
ja.
Ja, dat heb ik hem nog gewaarschuwd. Ik zei, nou, ik kijk er wel mee uit dan ook. Zegt hij, het komt wel goed. En ik heb hem ook al een paar keer gezien.
Maar Martijn is een stuk jonger dan Patrick en hij heeft hem lang niet gezien. Dus hij heeft niet doorgevraagd. Martijn heeft Patrick op kerstavond, de avond voor de moord, nog wel gevraagd of Patrick plannen had met de kerstdagen. Nee, niet echt. Hij ging alleen eten met zijn ouders. Op tweede kerstdag, had hij gezegd. Martijn kan zich niet voorstellen dat Patrick tijdens kerst een onbekende midden in de nacht binnenlaat.
Je hebt helemaal niet verwacht dat iemand dan gaat bellen op zo'n, ja, op zo'n datum.
Ja.
Dus dat moet het iemand zijn geweest die je kent of dagelijks, snap je? En
ja.
Ligt het allemaal heel erg dik erop, vind ik, dat het dan toch iemand is geweest waarbij
ja,
ja, wel iets vertrouwelijks, iets waarvan je denkt van oké, kom maar binnen of zo.
En dan vertelt Martijn me iets wat ik nog niet eerder heb gehoord.
En muziek schijnt ook aan te hebben gestaan. Ik weet niet of iemand anders dat ook op de buis heeft. Dat is iets wat ik ook dat kan herinneren wat iemand mij verteld heeft.
Nee, dat heeft nog niemand verteld. Nee. Want hoe weet jij dat inderdaad?
Geen idee.
Nee.
Ik denk van Elmer, maar dat is eigenlijk de enige met wie ik eigenlijk ook dankzij Patrick wel een goede band gecreëerd heb. En dat was ook eigenlijk de enige met wie ik gesprek voerde, ja.
Zou dat waar zijn, dat Patrick muziek op had staan? Buurman Elmer kan het zich niet herinneren als ik hem ernaar vraag. Stel dat dit klopt, dan maakt het de situatie nog vreemder. Waarom zou Patrick vaccinelichtjes aangestoken hebben en muziek aan hebben gezet als hij met de boze ex van zijn vriendin een gesprek heeft? Een ex die hem al weken bedreigde, zoals zijn vrienden zeggen. Volgens mij kunnen de brandende vaccinelichtjes op drie scenario's duiden. De vaccinelichtjes zijn aangestoken voordat de dader kwam, of in het bijzijn van de dader. Of ze zijn na de moord aangestoken. In dat laatste geval zou de dader de vaccinelichtjes hebben aangestoken. Dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk, want ik neem aan dat je meteen wegrent als je net iemand doodgeschoten hebt. Maar het is een optie. En ik moet alles openhouden.
De betrokkenheid, daar waren ze gewoon absoluut van overtuigd. Maar ze konden hem niet vastpinnen met sluitend bewijs.
De rechercheurs die de zaak van Patrick onderzochten waren volgens Patricks broer Ron voor 99% zeker dat de ex-man van José bij de moord betrokken was. Ook al was er geen DNA-match en moest de politie besluiten de zaak stil te leggen. Al die jaren na de moord is de politie de ex als de hoofdverdachte blijven zien. Het is gevaarlijk, zeggen deskundigen, als je als politie zo zeker bent dat je het bij het rechte eind hebt, terwijl je geen bewijs hebt. Dat blijkt uit ophef die in 2004 ontstond in de zaak van de Schiedammer Parkmoord.
Goedenavond. Kees B., de man die al ruim 4 jaar vastzit voor de lustmoord op het 10-jarige meisje Nienke Kleijs, moet volgens justitie snel worden vrijgelaten. Een nieuw omvangrijk DNA-onderzoek wijst een andere man, een 25-jarige zedendelinquent uit Hoek van Holland, definitief aan als de dader. Het onderzoek sluit betrokkenheid van B., die eerder werd veroordeeld, uit.
De Schiedammer Parkmoord vond plaats in 2000, 2 jaar voor de moord op Patrick. Na 4 jaar bleek dat de politie de foute man had opgepakt. Er werd een commissie ingesteld die deze rechtelijke dwaling van politie en justitie moest onderzoeken. Deze commissie Postumus concludeerde dat er discutabele verhoortechnieken gebruikt waren door de politie en dat er door het Openbaar Ministerie ontlastend bewijs achtergehouden was. Het was een zeer kritisch rapport en zorgde voor ingrijpende beleidsveranderingen bij de opsporingsdiensten. Forensisch rechercheur Carina van Leeuwen, die ik in een eerdere aflevering sprak, zat in die commissie Postumus.
Ik denk dat het keerpunt was dat iedereen dacht in Nederland dat dat niet zou gebeuren. Dat wij iemand onterecht zouden veroordelen omdat we het onderzoek zo goed deden. Daar was iedereen ook echt van overtuigd. En ik denk het keerpunt was dat we in die zaak hebben laten zien dat op alle terreinen er verbetering nodig was. En dat keihard werd aangetoond van ja, maar kijk, hier zijn we in de fout gegaan.
Er moest bij de politie meer tegenspraak komen om te voorkomen dat te veel naar één verdachte werd gekeken. Dus zelfs als een verdachte bekend, moet de politie onderzoeken of er andere scenario's kunnen zijn. Wat betekent dit voor de moord op Patrick?
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Kom binnen.
Hey. Fijn dat ik mocht komen.
Ja,
man.
Ik ga op bezoek bij hoogleraar rechtspsychologie Erik Rassin van de Erasmus Universiteit. Hij is gespecialiseerd in tunnelvisie en schreef er een boek over waarin hij alle wetenschappelijke studies op dat gebied naast elkaar heeft gelegd. Conclusie? Mensen zijn vaak geneigd halstarrig vast te houden aan hun eigen ideeën, hoe fout hun overtuiging ook is. Mensen gaan op zoek naar argumenten die voor hun zaak pleiten en ze gaan niet op zoek naar bewijs dat hun verhaal ontkracht. Rassin woont net buiten Utrecht. Hij luistert aandachtig als ik het verhaal over Patrick vertel. De verklaring van de getuigen en de bedreiging van de ex wijzen toch naar de ex als mogelijke dader? Dan is het toch moeilijk voor de politie om een ander scenario te bedenken?
Als je kende die Schiedammer Parkmoord, dan was het ook super duidelijk op voorhand dat Kees B. De dader zou zijn. En toen dacht ook niemand van ja, maar het kan toch ook anders zijn. Want het was ook al te toevallig dat het iemand anders geweest zou zijn. Dus de les daaruit is dat zelfs als het heel onwaarschijnlijk is, lijkt, dat er nog een alternatief scenario is. Ook dan, misschien zelfs dan, moet je jezelf verplichten om zo'n alternatief scenario te formuleren. Ja. En om te rechercheren, te vergelijken te rechercheren op twee scenario's.
Het Openbaar Ministerie en de politie moeten aan waarheidsvinding doen en niet op zoek naar hun eigen gelijk. Dus ze moeten meerdere mogelijkheden onderzoeken.
Als je dat vergeet in eerste instantie, dan heb je de bus gemist, dan ben je te laat. Als je alleen maar denkt van nou, dit is de meest duidelijke verdachte, want die heeft bedreigingen geuit en gaat daarop doorrechercheren, dan zul je vast ook nog meer aanwijzingen vinden. Maar dan ben je te laat, want misschien heb je het gemist.
Dat is best wel zuur. Omdat de rechercheurs 17 jaar geleden niet naar mogelijke andere daders hebben gekeken, zitten we nu met het probleem dat er niets anders te vinden is in het politiedossier anders dan informatie over de ex van Patrick's vriendin. Kan je dan toch een rechtszaak beginnen en zeggen dat andere scenario's dan het scenario van de ex zo onwaarschijnlijk zijn?
Als je denkt in termen van alternatieve scenario's, kan het zo zijn dat het alternatieve scenario, in dit geval het is iemand anders geweest, dat zo onwaarschijnlijk is, zo toevallig, dat het bijna niet anders kan dan dat het hoofdscenario, deze verdachte heeft het gedaan, klopt.
Ja.
Dat is als je heel streng bent in het denken in termen van alternatieve scenario's. Maar juridisch gezien is dat niet altijd genoeg. Want je wil wat wij noemen positief bewijs hebben dat de verdachte aan het delict koppelt. Dus je kunt niet zeggen van ja, maar het is eigenlijk onmogelijk dat het anders is gegaan dan dat de verdachte dit delict gepleegd heeft. Dus hij moet het wel gedaan hebben. Mm-hmm. Dat is statistisch of wetenschappelijk zo, maar juridisch is dat niet genoeg.
Juridisch is het niet haalbaar. Want het kan echt zo zijn dat hij het niet gedaan heeft. Daarom moet je hard bewijs hebben.
En wat is het eerste wat u zou doen als u mij was nu?
Ja, het mooiste is als je al die oude verklaringen zou kunnen inzien om te kijken of je met de kennis van nu daar informatie ziet staan die je nu inderdaad anders kunt interpreteren, beter kunt verankeren dan dat toen gebeurd is.
Ik zou dus eigenlijk de getuigenverklaringen uit 2002 opnieuw moeten bekijken met een andere bril dan de rechercheurs van toen. Zo kan ik misschien andere informatie uit de verklaring halen. Maar het kan ook zo zijn dat de politie getuigen gemist heeft, zegt rechtspsycholoog Rassin.
Omdat de zaak niet is opgelost, is er informatie ergens die de politie niet gekregen heeft. Het zou best kunnen dat er nog steeds mensen rondlopen met informatie die relevant was geweest.
Soms zie je iets op tv of lees je ergens iets over een gebeurtenis uit het verleden waar je zelf niet meer zo vaak aan denkt. Dan kan het gebeuren dat er zomaar allerlei gedachten bij je opkomen. Gedachten waar je niets voor hebt hoeven doen. En met die gedachten zie je ook meteen de beelden van die dag voor je. Dat gebeurde bij iemand die deze podcastserie luisterde. Het bracht haar weer terug naar de dag waarop zij voor het eerst hoorde over de moord op Patrick. Deze vrouw mailt me dat ze iets weet wat van belang kan zijn. Ze heeft nooit eerder met de politie gesproken. Misschien is dit wel het puzzelstukje dat iedereen zoekt, is mijn eerste reactie. Maar al snel denk ik, hoe weet ik of dat wat ze me wil vertellen waar is? En waarom heeft ze 17 jaar lang gezwegen? Ik besluit haar te ontmoeten. Naarmate ik dichter bij de afgesproken plek kom, word ik zenuwachtig. Stel dat ik ergens ingeluisterd word. Wat als de dader met dit mailtje te maken heeft? Ik heb afgesproken op een openbare plek in de lobby van een hotel.
Kan je iets meer naar voren zitten? Wat dichterbij? Nog meer? Als er veel omgevingsgeluid is, kan ik het beste zo doen. Even kijken. Oké.
Ik blijf vertwijfeld achter nadat ze weer vertrokken is. Ik zou haar verhaal graag vertellen, omdat het nieuwe informatie is. Saillante informatie. Maar helaas kan ik dat niet, omdat ze anoniem wil blijven en de informatie haar identiteit zal onthullen. Ze is bang voor repercussies. Ze heeft meteen na het nieuws van Patrick's dood gesproken met zijn vriendin José. En ze is er eigenlijk altijd van uitgegaan dat José het verhaal wel aan de politie zou vertellen. Maar nu ze mijn podcast luistert, twijfelt ze of José dat wel gedaan heeft. Dit is zo'n moment waarvoor iedereen me waarschuwde. Ik moet niet zelf op onderzoek uitgaan. Ik moet dit overlaten aan de politie. Daarom bel ik de voorlichter van het Openbaar Ministerie. Ik vraag hem of het Openbaar Ministerie iets gaat doen met mogelijk belangrijke informatie die ik gevonden heb in de zaak van Patrick. Het duurt een paar weken voor ik teruggebeld word.
Met Sanne Boer.
Pakket Limburg, hallo.
Ik heb weer
De getuige die ik gesproken heb kan een mailtje sturen, zegt hij. Ik ben verbaasd. Het gaat hier om vertrouwelijke informatie. Dat zet je toch niet zomaar op de mail? Toch kan het niet anders, volgens de voorlichter. Ik weet niet of ze dat durft, zeg ik. Hij voegt eraan toe dat elke burger die iets weet over een misdrijf verplicht is dit te melden bij de politie. Wat kan de waarde zijn van een herinnering van een getuige die zich na jaren plotseling meldt? Ik vraag het hoogleraar rechtspsychologie Harold Merkelbach, die ik ook al in een eerdere aflevering sprak.
Die zogenaamde verlaten getuigen vertragen soms van jaren belangrijke verklaringen gaan afleggen. Dat komt voor. En heel vaak blijkt dat ook te stroken met de realiteit. Dus dat is alle reden om zo'n relaas serieus te nemen.
Iemand meldt mij iets.
Ja.
Het gaat om een gebeurtenis en een zinnetje wat ooit gezegd is 17 jaar geleden. Kan dat? Kan dat waar zijn?
Ja, dat lijkt mij wel. En er zijn ook heel veel voorbeelden van uit de literatuur. Dat er ooggetuigen zijn die bij nader inzien zich realiseren dat een bepaald detail, een bepaald element wel heel erg belangrijk is. En ze realiseren zich dat pas achteraf, terugblikkend, zien ze een bepaald patroon, een bepaald detail waarvan ze denken van hé, dat is toch wel opmerkelijk.
Dit is dus geen ooggetuige, maar die persoon heeft dus iets meegemaakt wat misschien wel belastend kan zijn voor iemand. Dus een gebeurtenis. Iets is gezegd tegen deze persoon. Daarvan vindt u hetzelfde?
Dat het op zichzelf een potentieel belangwekkend gegeven kan zijn. Ja, dat lijkt mij wel. En er is geen enkele reden om daar a priori aan te twijfelen.
De vrouw die ik ontmoet heb wil haar verhaal niet per mail aan het Openbaar Ministerie vertellen. Meer luisteraars hebben me de afgelopen maanden gemaild. Mensen geven zelfs suggesties in welke richting ik moet denken. Ik kan niet met alle reacties meteen wat. Maar een mail van wetenschapper Rob Ermes maakt me zeer nieuwsgierig. Omdat hij meer weet over het door de politie veronderstelde motief van de dader. Ik nodig hem uit bij me langs te komen. Rob Ermer schrijft me: ik kan u als deskundige precies uitleggen wat eerwraak is en wat niet.
mocht u geïnteresseerd zijn. Ermer spreekt 8 talen, waaronder Turks en Kazaks. Hij is Arabist en Turkoloog. Als wetenschapper is hij verbonden aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in eergerelateerd geweld.
U schreef mij een mail. Waarom exact?
Ja, omdat er in het verhaal een Turks man voorkomt. En toen werd geopperd dat deze Turks man Patrick vermoord zou kunnen hebben. Uit eerwraak. En dat was dan omdat hij jaloers was. Omdat Patrick met zijn vrouw omging.
Ja.
Toen dacht ik, dacht ik bij mezelf, we hebben verschillende aannames bij elkaar. 1, dat Turks mannen meteen jaloers zijn als er wat gebeurt met hun vrouw. En 2 is dat eerwraak zelf op een of andere manier over jaloezie zou gaan. Dat dat de essentie is van eerwraak. Dat is natuurlijk niet waar.
Oh.
Ja. Dus het is beide niet waar als het ware. Het zijn beide aannames. Maar daardoor kun je natuurlijk in een tunnelvisie terechtkomen. Want dan moet die Turk het gedaan hebben en wel hierom.
Ermers bedoelt niet dat de Turkse ex het niet gedaan kan hebben. Want dat kan alsnog. Maar het motief dat de politie bedacht heeft, eerwraak, klopt gewoon niet. Eerwraak is trouwens niet specifiek iets Turks. Volgens hem zijn er 2 soorten eerwraak. Type 1, je moet je eer redden om te voorkomen dat je laf gevonden wordt.
Als je het goed vindt dat anderen jouw vrouw verkrachten en je doet er niks tegen, dan zegt je omgeving dat je laf bent. Dus als Turkse familie, als familie in het Midden-Oosten, moet je ervoor zorgen dat niemand jouw vrouw kan verkrachten. Dus dan moet je haar goed beschermen. En als dat gebeurt, dan moet je flink van je afspugen om dat morele stempel lafaard te voorkomen. Dus dat heeft niks te maken met controle over die vrouw of zo, wat sommige mensen denken. Maar om dat stempel lafaard te voorkomen.
En je hebt type 2 eerwraak. Dat gaat om een slechte reputatie van een familielid die af kan stralen op jou of de rest van je familie.
Die familie als collectief moet zich dan verhouden tot degene die het wangedrag pleegt. Dat kan in het Midden-Oosten. In een beperkt gebied kan dat leiden tot de definitieve uitstoting. En dat is dan eigenlijk moord. Bij type 1 is het belangrijk om aan de buitenwereld te laten zien dat je opkomt voor je vrouw.
Ja.
En bij type 2 is het zo dat je een familielid hebt dat niet wil deugen. En dan moet je daarmee afrekenen.
Eerwraak gaat dus niet om jaloezie.
Die moord moet dus de sociale functie hebben. Dus een gemeenschap moet zeggen, door de moord is je eer weer gezuiverd.
Turkoloog Ermers gelooft niet dat de ex van José zijn eer moest zuiveren.
Ik vind het zo raar dat deze man eerst nog eventjes gezellig gaat zitten met José en Patrick.
Die nacht
dan rustig naar buiten loopt. Dan schijnen ze nog een poosje buiten een auto gezeten te hebben. Vervolgens is deze man met Patrick naar zijn flat gegaan. En in die flat komt hij pas op het idee om zijn pistool te trekken en hem neer te schieten. Nou, dat had hij al veel eerder kunnen doen. Dus als dat nou zijn bedoeling was, had hij niet hoeven wachten tot hij bij Patrick in de flat is. Bovendien, waarom zou hij de flat binnenstappen van de minnaar van zijn vrouw? Ik zou zeggen, dat is in Turkse kringen, in Arabische kringen, is dat iets waar je, daar ga je niet naartoe. Daar blijf je weg.
Waarom?
Ja, dat is vijandelijk gebied als het ware. Daar heb je niks te zoeken.
Ermers vindt dat niets in de moord op Patrick op eerwraak wijst.
Als je dat dan eerwraak pleegt, dan kun je het beter buiten doen. Of in je eigen huis, waar Patrick aan de keukentafel zat.
Ja.
Dat is eigenlijk de plaats waar het zou moeten gebeuren.
Rob Ermers zit ook in de landelijke deskundigheidsmakelaardij. Dat is een database van de politie met gescreende experts. De politie kan zo deskundigen van buiten vragen mee te denken in opsporingsonderzoeken. Ermers wordt bijvoorbeeld gebeld als de politie problemen heeft met een Turkse verdachte of iemand van Arabische afkomst.
Dan moet ik meestal ergens naartoe en dan krijg ik een korte briefing van de teamleider. En,
dan krijgt u delen uit het onderzoek?
Dan krijg ik meestal meteen delen uit het onderzoek. Het ligt er een beetje aan wat ze precies willen. Soms willen ze tips voor een verhoor.
Het gaat altijd om grote zaken als moord, doodslag en verkrachting als hij ergens bijgeroepen wordt. Lopende zaken, maar ook cold cases. Gemiddeld eens in de 2 maanden helpt hij de politie onder andere scenario's te bedenken.
Ik mag ook zelf scenario's bedenken. Meestal willen ze dat ook graag, omdat ik natuurlijk onafhankelijk ben.
Mm-hmm.
En 1 probleem, en dat is natuurlijk ook al bekend, is tunnelvisie bij de politie. En het inhuren van experts is een manier om daar een beetje vanaf te komen. Dus ja. Sparren is ook onderdeel van het werk.
Ik merk meteen dat hij gewend is om in scenario's te denken. In plaats dat ik Ermers interview, stelt hij mij al snel allerlei vragen.
Je moet vragen stellen om feitelijkheden te achterhalen. En rondom die feitelijkheden kun je dan een scenario bedenken.
En daarom stelt u zoveel vragen aan
daarom
mij?
Daarom stel ik vragen.
Ermers vindt in de zaak van Patrick vooral één moment pikant. Patrick is de nacht van de moord naar José in Landgraaf gereden. Zij woont nog in het huis waar ze samen met haar ex woonde en dat nog door hem betaald werd. Dan komt de ex daar onaangekondigd langs en treft hij José met Patrick aan.
Bij dat bezoek is het niet meteen tot een confrontatie gekomen. En als iemand uit het Midden-Oosten een vreemde man bij zijn vrouw vindt, dan leidt dat onherroepelijk tot vragen. Het kan bijna niet zo zijn dat zo'n man dan zegt: oh, is je vriend op bezoek? Wat leuk, wat gezellig. Dat is heel raar als dat zo gaat. Deze specifieke Turks man zou rustig kunnen reageren. Want ik doe geen aanname over de karakter van mensen die ik niet ken. Maar het blijft natuurlijk een rare situatie. Dat je rustig blijft terwijl de minnaar van je vrouw daar binnen zit. En dat je dan binnenkomt. En dat je dan beleefd groet en zegt goedenavond samen.
Er is nog iets dat wringt. De ex en Patrick hebben, als ik goed tel, elkaar 3 keer gesproken in de maanden voor de moord. 1 keer in het ziekenhuis aan het bed bij José, die dan net een zelfmoordpoging heeft gedaan. 1 keer in het stamcafé van Patrick, waar de ex Patrick heeft opgezocht en hem heeft gedreigd met de woorden: ich bring dich um. En 1 paar dagen voor de moord. Toen hebben de ex en Patrick nog lang in het café gezeten 's avonds.
Gesprek, hè? Kan ik niet plaatsen. Want dat hij boos is op Patrick, omdat hij met zijn vrouw gaat, dat begrijp ik heel goed. En dat hij 1 boodschap heeft van: blijf bij mijn vrouw weg, snap ik ook heel goed. Maar waarom zou je dan later nog urenlang met dezezelfde man vanuit zijn perspectief gaan zitten en praten?
Dit klopt niet met het beeld dat de politie heeft van de ex-man van José. Een agressieve, jaloerse Turk. Waarover hebben ze gepraat? En waarover moesten ze die avond nog praten nadat ze al thuis bij José en in de auto hadden gepraat?
Wat is nou de aanleiding geweest voor Patrick en voor die Turkse man om het gesprek in zijn appartement voort te zetten? Dat moet iets geweest zijn wat ze dan daar niet konden bespreken waar ze waren. Niet bij José, niet op straat buiten, niet in een auto en ook niet in een of andere gelegenheid die toch nog 's avonds of 's nachts open was.
Ermers vraagt me of de politie het scenario onderzocht heeft waarbij de ex niet mee is gegaan naar Patrick's appartement die nacht. Maar ik leg hem voor dat die sms toch een bewijs is. Die sms die José van Patrick ontvangt, dat ze even niet moet bellen met Patrick, want haar ex gaat met hem mee. Dat is toch duidelijk?
Ja, de tekst wijst erop dat hij nog niet in die flat was, maar dat ze het van plan waren, dat ze het hadden afgesproken. Maar ja, dan nog zou je kunnen zeggen, is hij ook meegegaan? De sms zegt meer iets over de intentie dan over het feit dat hij daar zat. Dus dat hij gaat met me mee, dat wil niet zeggen dat hij er al is.
Oké, dus ik moet het nog feitelijker beoordelen eigenlijk.
Ja, nog feitelijker. Of je moet weten dat het sms'je daadwerkelijk vanuit het huis is verstuurd. Dan is het weer wat anders.
Dat weet ik niet.
Nee, maar het lijkt erop dat het sms'je onderweg is verstuurd of voor de afreis naar het appartement, dus toen ze dan nog op de stoep stonden, is verstuurd of zo.
Vanwege de woorden die erin staan.
Vanwege de woorden die erin staan.
Ik weet dat de belgegevens van de mobieltjes van Patrick, José en de ex zijn opgevraagd bij de providers. De politie heeft ze bekeken, maar de belgegevens zeggen niets over de locatie van de mobieltjes. Daarvoor heb je de zendmastgegevens nodig. Waar was het mobieltje van Patrick toen een sms'je naar José ging? Ik weet niet of dit onderzocht is, en volgens mij is het nu 17 jaar later onmogelijk om dit nog te achterhalen. Ik heb nog urenlang met Ermes aan de eettafel zitten praten. Soms heb ik al 100 keer nagedacht over iets wat hij me vraagt, maar soms ook niet. Ermes laat me zien dat er inderdaad andere scenario's te bedenken zijn over het verloop van die nacht. En dit is het meest opvallende scenario waar hij mee komt.
Als je nu een aanmerking neemt dat er kindervoetstappen zijn gehoord, als je een aanmerking neemt dat Patrick gevochten heeft of gestoeid heeft met iemand die nogal wat kleiner is dan hij zelf, plus de vaccinelichtjes. Wat betreft de vaccinelichtjes ga je denken aan vrouwelijk bezoek. En dan zou je denken, welke vrouw zou hij nou ontvangen kunnen hebben dan daar? Mm-hmm. Dan denk je, nou ja, misschien is José zelf wel in de woning van Patrick geweest. Dan zou ze in dat scenario ook haar zoontje hebben meegenomen. Mm-hmm. Dat zoontje levert natuurlijk kindervoetstappen op de gang. Dus als je dan wegrent, dan krijg je kinderstappen op de gang. Voor iemand als José zou Patrick natuurlijk ook wel vaccinelichtjes aan willen steken. Een romantisch ding.
Hij stak wel vaker kaarsen aan voor zichzelf.
Voor zichzelf alleen. Nou, oké. Maar Het lijkt me stug dat hij die vaccinlegjes voor die Turk heeft aangestoken. Dat zou misschien niet zo passen. Maar goed, de wonderen zijn de wereld niet uit. En dan ook nog die stoeienpartij. Ik geloof dat José ook niet verschrikkelijk lang was. Dus wie weet heeft die buurvrouw Patrick met José zien stoeien. Hm. Nou, heeft ze niet twee mannen gezien, maar een man en een vrouw.
Ik ben benieuwd hoe iemand uit de Turkse gemeenschap kijkt naar het gedrag van de Turkse ex. Ik ga langs bij advocaat Famia Arslan. Ik heb haar ooit op tv gezien en ik was toen erg onder de indruk van haar. Ze is op haar vierde vanuit Turkije naar Den Haag gekomen. Sinds 2002 heeft ze haar eigen advocatenkantoor, midden in de Schilderswijk in Den Haag. Ze stond zelfs in Time Magazine in een special over Europe's Muslim Success Story.
We zitten natuurlijk in de maand Ramadan, dus onze nachten zijn heel kort. Neemt u alsjeblieft. We kunnen hier zitten, daar is het nog te heet.
Het is Ramadan. Arslan verontschuldigt zich dat ze wat moe is.
Kan hij toch niet nakomen, want ik ga gewoon door met die zaak, begrijp je?
Ja, ja, ja.
Ja? Dus maak je daar geen zorgen over?
Ze is een bijzondere verschijning. Ze ziet er heel traditioneel uit, met haar hoofddoek, een Turkse gewaad. Maar ze praat als een geëmancipeerde vrouw. Arslan noemt zichzelf een praktiserend moslim. Ik heb haar alles verteld wat ik over de voormalig Turkse hoofdverdachte en de moord op Patrick uit 2002 weet.
In 2002 was de nationale aandacht op eerwraak en eermoorden was in ieder geval wel heel sterk aanwezig. Dus daarom denk ik ook deels dat de politie zich heel erg heeft laten leiden op de aanwezigheid van een Turkse meneer, ja, die een relatie had gehad met de nieuwe partner van Patrick.
Arslan gelooft ook niet dat de moord op Patrick een eerwraakmoord was. Als het een eerwraakmoord zou zijn, dan moet duidelijk zijn dat de familie van de ex erachter zit. Dan zou Patrick niet in de beslotenheid van zijn huiskamer gedood zijn. En
niemand zal iemand van achteren neerschieten in geval van een eermoord. Dat wordt niet gedaan, dat is nadan. Want je moet die man of vrouw moet geconfronteerd worden. Je moet het in de ogen kijken. Je moet het kunnen aangeven van dit is de reden. En nu kan ik het zuiveren. Het moet, nou ja, het moet heel macho-achtig zijn. En van achteren beschieten, dat is niet macho.
Patrick is wel van achteren neergeschoten. Hij lag bij de balkondeur. Misschien was hij op weg naar buiten om te vluchten. Bovendien is de Turkse ex Alewiet. Alewieten vormen een stroming in de islam, zegt Famia Arslan. Ze hebben moderne opvattingen over relaties en de rol van de vrouw. En doen niet aan eerwraak. Je moet kijken hoe de ex in het leven stond.
Het is een meneer die heel modern overkomt. Het is een zakenman. Het is iemand die de Europese waardennormen zich eigen heeft gemaakt. Blijkbaar ook zo vrij is binnen de gemeenschap om een relatie aan te gaan en een kind te verwekken bij een Nederlandse vrouw. Want dat is ook heel ongebruikelijk. Kijk, ook met eerwraak. Als je zou spreken over een familie die eerwraak zou promoten, dan ga je ook niet buiten de gemeenschap trouwen.
Er zijn dus veel aannames gedaan over deze Turkse ex die misschien niet kloppen.
We weten niet hoe de communicatie tussen José en de Turkse ex was. Ze hebben ook een kind samen gehad. Dus überhaupt het feit dat die meneer de gangen van José na zou gaan, houdt nog niet in dat hij zo ver gaat om iemand te vermoorden.
Maar er zijn toch veel belastende feiten?
Hij heeft meerdere keren José blijkbaar gevolgd. Hij heeft meerdere keren Patrick gevolgd om ze te controleren wat ze deden. Ja. Dus hij wilde niet dat ze samen waren. Dat is een feit. En,
dat is geen feit. Wij weten dat niet. Want het kan net zo hard zijn dat hij dacht dat Patrick misschien José lastig viel.
Turkoloog Rob Ermers zei ook al zoiets. Misschien maakte de ex zich zorgen om José. Het was kerst, de periode dat haar moeder zelfmoord pleegde. En José dronk veel, terwijl ze ook hun zoontje in huis had. Misschien wilde de ex José beschermen tegen Patrick. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Want hoe moet ik dan die bedreiging in het café naar Patrick zien? De Turkse ex zei, ich bring dich um.
Wij zeggen heel vaak van ik maak je af. Hoe kan dat? Dus iedere bedreiging betekent nog niet dat je daar vervolgens gevolg aan geeft en dat het daadwerkelijk kan doen.
Maar is dat bij Turkse mensen niet anders?
Nee, absoluut niet. Nee. Ik zeg altijd van Turken, wij schreeuwen heel veel. Dus er wordt heel veel geschreeuwd. Van, nee, maar en ik sla je neer, ben je helemaal gek geworden? Hè? Dat zijn in het heetst van de strijd, zeg je bepaalde dingen. Hm. Of in die emotie. En Turken zijn emotioneel. En Turken zijn fel en zijn misschien ook snel opgefokt. Maar vervolgens stap 2 zetten is anders.
Wat zou er volgens haar gebeurd zijn als we te maken hebben met een jaloerse Turk, zoals de politie denkt?
Ik neem even de rol van de jaloerse Turk aan. Het is mijn huis. Het is mijn vrouw, het is mijn kind die daar slaapt. En ik betaal die centjes. Dan komt die kaaskop, die komt daar. Die zit daar met mijn vrouw. Ik heb een pistool bij me. Dan ga ik naar binnen en schiet ik ze allebei neer. Zou ik zeggen. Dat is het scenario die ik zou verwachten. Dan is het nog steeds geen eermoord. Dan is het eigenlijk meer iets van psychische overmacht, zou ik het uitleggen. Of in ieder geval wel eergerelateerd. Maar dat gebeurt helemaal niet. Ik bel aan, we gaan met elkaar praten. Zij drinken wijn. Ik heb een koffie. 1 uur, we praten. En iedereen gaat zijn kant op. Ik ga nog even met die man praten. Ik ga in zijn auto zitten. En dan zou ik in mijn eigen auto gaan stappen om naar zijn huis te gaan. Hij maakt het huis even gezellig. En dan ga ik hem neerschieten. Dat is toch niet logisch? Als je de agressieve Turk bent, het beeld wat de politie heel graag bevestigd wilt hebben in deze man, dan klopt dat toch niet?
Waarom zou de ex opeens Patrick in zijn eigen huiskamer neerschieten, als hij dat al veel eerder had kunnen doen? Misschien hebben advocaat Arslan en Turkoloog Ermers gelijk. En heeft de ex het niet gedaan. Maar dan hetgeen wat mij zo fascineert. Die 3 brandende vaccinelichtjes die de ambulancebroeders zien staan als ze op de plaats delict aankomen.
Hij komt midden in de nacht aan. Hij heeft zelf gedronken. Ja. Die Turk is mee. Ja?
Ja?
Die Turk is mee en dan gaat hij zeggen, ik neem aan dat je eerst het licht gaat aandoen. Van ga even zitten, zal ik een kopje koffie maken of whatever. Ga je dan meteen die vaccinelichtjes aandoen? Denk het toch niet? Dat is in ieder geval niet mijn stijl.
Nee, maar je weet nooit hoe Patrick in elkaar zit.
We weten niet hoe Patrick in elkaar zit. De ex van je nieuwe vriendin, waarvan je denkt dat hij jou aan het stalken is, of dat hij niet eens is met, of dat hij agressief is, ga je toch niet ontvangen en dan vaccinelichtjes inzetten om nog even na te praten met elkaar? Dat klopt toch niet met elkaar?
Als de ex niet betrokken is bij de moord op Patrick, hoe zou het die nacht dan gegaan zijn?
Misschien heeft Patrick wel bezoek gehad van iemand anders. Kan een vrouw zijn, kan een man zijn. Misschien had Patrick een tweede relatie, of had hij een one-night stand, of was er iemand die even met hem wilde zijn om 3 uur in de nacht. Ik ontvang niet zoveel gasten dan, maar...
Mm-hmm. Nadat hij met de Turk heeft gesproken,
Nadat hij thuis is gekomen, dat er iemand is gekomen.
Of?
Misschien ook iemand die sowieso de sleutel had. Iemand heeft hem opgewacht met de vaccinelichtjes. Van we hebben een leuk samen zijn. Ooit daarover nagedacht?
Nee. Ik had niet gedacht aan het scenario dat iemand Patrick zou opwachten met vaccinelichtjes. Het zou kunnen, want meerdere mensen hadden een sleutel van zijn appartement. En dan komt advocaat Arslan met een invalshoek waar de politie zeker nooit aan gedacht heeft. En ik eerlijk gezegd ook niet.
Heeft Patrick ook mannelijke relaties gehad? Was hij biseksueel?
Poeh, waarom vraagt u dat?
Nou ja, dat kan toch?
Ja.
Dat kan toch? Want het is heel moeilijk om tegen een hele mooie vrouw zoals José te zeggen van ik heb er iemand ernaast. En misschien een man die hij heel graag verborgen wilde houden. Of dat die man zich heel erg graag verborgen wil houden. Maar wel de sleutel had. En wel de toegang had. En wel wist dat hij bij José was geweest en eigenlijk thuis zou komen. Mm-hmm. Of verwachtte thuis te zijn. En inderdaad de romantische sfeer al eigenlijk klaar had gezet.
Het is een theorie, maar...
En is die theorie benut? Nee.
Nee, die is in ieder geval niet onderzocht.
Nee,
niet dat ik
niet
weet.
Onderzocht.
Maar er zijn ook geen aanwijzingen voor.
Als je niet zoekt, dan kan je geen aanwijzingen vinden.
Daar zit ik dan, met allerlei mogelijke scenario's. Scenario's die de politie nooit bekeken heeft. Ik weet zoveel meer dan 1,5 jaar geleden. Mijn handen jeuken om zelf op pad te gaan. Maar eerlijk gezegd vind ik dat de politie vanaf hier het stokje weer moet overnemen. In het enige interview dat ik met het Openbaar Ministerie heb gehad, vroeg ik persofficier Resi Peters of ze niet te veel op 1 scenario hebben ingezet en of ze het niet anders hadden moeten aanpakken.
Ik ga er in deze specifieke zaak niks over zeggen, want ik vind dat ik dan veel te dicht in de buurt van dat opsporingsbelang kom. Hè, en dat zou ik dan kunnen schaden en dat doet de zaak geen goed. Maar weet dat wij bij een dergelijk onderzoek altijd uitgaan van meerdere scenario's en dat wij ook altijd die scenario's uitlopen.
Eigenlijk zegt u dus van, in deze zaak is niet getunneld, zoals dat heet. Er is dus naar meerdere verdachten gekeken.
Volgens mij is in deze zaak alles gegaan zoals we dat, zoals gebruikelijk is. Ja. Ik denk dat we echt wel kunnen zeggen dat we hier niet getunneld hebben.
Patrick's broer Ron en zijn advocaat hebben het Openbaar Ministerie gevraagd om te kijken of er nog spullen van Patrick op een politiebureau liggen. Ze willen dat er opnieuw naar sporen gezocht wordt, omdat deze podcastserie nieuwe vragen heeft opgeroepen. Heeft de politie zo'n doos nog? En zitten de trui en broek van Patrick er nog in om DNA te vinden en te achterhalen of Patrick die nacht gevochten heeft? Zit zijn mobieltje nog in de doos om te onderzoeken of Patrick zelf het sms'je naar José verstuurd heeft? Of iemand anders? Is de aansteker er nog om te testen wie de vaccinelichtjes aangestoken heeft? Ik krijg mijn antwoord per mail. En ja, het Openbaar Ministerie heeft spullen van Patrick gevonden. Ze schrijven: de inventarisatie is afgerond en de sporen worden overgedragen aan het NIV voor nader onderzoek. De resultaten zijn dus nog niet bekend en dat kan ook nog wel een tijd duren. Patrick's broer Ron en zijn advocaat hebben onlangs eindelijk het hele politiedossier van Patrick's zaak ontvangen. Ze beraden zich nu op stappen. Terug naar mijn experiment met de vaccinelichtjes. Het is inmiddels donker geworden. Ik zit alleen in mijn woonkamer en staar nog in twee brandende vlammetjes. Totdat ook die doven. Wat ben ik nu te weten gekomen? De meeste lichtjes branden niet langer dan 6 uur. Van de vaccinelichtjes die een brandduur van 6 uur zouden moeten hebben, brandt er 1 7 uur en 4 minuten. Van de vaccinelichtjes die een brandduur van 8 uur zouden moeten hebben, brandt er 1 7 uur en 45 minuten. Dus geen enkel vaccinelichtje brandt 9 uur. Maar bestonden die vaccinelichtjes met een brandduur van 8 uur eigenlijk al in 2002, bedenk ik me opeens? Ik overleg met mijn collega Freek Schreuder. En hij belt allerlei ketens die vaccinelichtjes verkopen, waaronder de HEMA. Oké, Freek, als het goed is, had jij wat uitgezocht over vaccinelichtjes uit 2002?
Ik heb hier een antwoord van de HEMA in de mail gekregen.
Ja.
Van de Quality Insurance Manager van de Chemistry.
Ja, dus er bestaan mensen die zich bezighouden met vaccinelichtjes.
Ja, blijkbaar. En die geeft aan dat er in 2002 de 4,5 uur brandduur van een vaccinelichtje standaard was.
Oké.
En dat ze dus in de tweede helft van 2002, dus dat is al redelijk specifiek,
ja,
de 6 uur theelichtjes erbij kwamen.
Oh, oké.
Dus ze houden het goed bij de HEMA, dus dat is fijn.
Ja.
En die geven dus aan dat ze in 2002... geen 8 uur brandende theelichtjes verkochten.
Want dat was er pas in...
eind 2010
okay.
Is dat opgenomen in het assortiment.
Dus de HEMA verkocht de 8 uur vaccinelichtjes in 2002 helemaal nog niet. Xenos zegt ook dat ze die niet verkochten toen. Andere winkels zoals Albert Heijn, Action, IKEA en Lidl kunnen niet terug in hun systemen tot 2002. Dus die weten het niet. Freek heeft vervolgens producent Polsius gebeld, de grootste kaarsenmaker in Europa. Hij sprak met oud-directeur productie Han Luchtmeijer, die op dat moment bij de Bolsjesfabriek in Polen zit. Het is opvallend wat hij zegt.
Konden vaccinelichtjes in 2002 8 uur branden?
Normaal gesproken niet. Omdat daar in die tijd geen 8 uur brander was. En zeker als het vaccinelichtjes zijn geweest en vaccinehoudertjes hebben gestaan, hebben ze maximaal 5 uur kunnen branden. 4 uur was standaard. En toen is er een vraag uit de markt gekomen, kan het ook 6 uur zijn, op de Nederlandse markt. Toen zijn we naar de 6 uur gegaan en pas veel later zijn wij 8 uur, omdat daar ook vraag naar was.
In Nederland waren er in 2002, volgens Europese marktleider Bolsius, de vaccinelichtjes van 4 uur standaard. En in kleinere oplagen werden vaccinelichtjes van 6 uur verkocht. De 8 uur vaccinelichtjes konden ze toen wel maken, maar Bolsius leverde deze alleen aan 1 klant, in Scandinavië. Omdat het daar zo vroeg donker is, was daar vraag naar.
Omdat dus de podcast waar we het over hebben, die moordzaak, die vond dus plaats in 2002 in Limburg. Zou het kunnen dat het slachtoffer misschien vaccinelichtjes heeft gekocht in België of Duitsland, die wel 8 uur konden branden in 2002?
Nee. Met theelichten, vaccinelichten, allemaal dat soort dingen zijn we toch altijd heel voor. de laatste 20 jaar eigenlijk voorloper in Europa geweest.
Han Luchtmeijer zegt dat het niet mogelijk is dat er in 2002 winkelketens in Nederland, België of Duitsland waren die vaccinelichtjes met een brandduur van 8 uur verkochten. Dat betekent dat Patrick alleen vaccinelichtjes van 4 of 6 uur in huis kan hebben gehad. Uit mijn experimenten blijkt dat de vaccinelichtjes met brandduur van 6 uur soms al na 4 uur uit zijn, een paar na 6 uur, en alleen die van Albert Heijn en Gouda branden net iets langer dan 7 uur. En dus zijn de vaccinelichtjes in Patricks woonkamer op zijn vroegst om 5 uur in de ochtend aangestoken, als ze om 12 uur 's ochtends nog branden, als de ambulancebroeders de woonkamer binnenlopen. Dus als Patrick de vaccinelichtjes zelf heeft aangestoken, heeft hij in ieder geval tot 5 uur nog geleefd. Wat heeft Patrick tot die tijd gedaan? En met wie zijn dan de relevante vragen? Als Patrick de vaccinelichtjes niet zelf heeft aangestoken, dan kan hij wel om 3 uur gedood zijn, maar dan heeft iemand anders de vaccinelichtjes aangestoken. Misschien wel de dader. Nog steeds zijn dus meerdere scenario's mogelijk. Maar wat in ieder geval niet kan, is een scenario waarbij Patrick thuiskomt, de vaccinelichtjes aansteekt en tussen 2:30 en 3 s'nachts vermoord wordt. Ik zou willen dat ik als een roman kon eindigen. Maar dit is geen roman. Het is een waar gebeurd verhaal. En ik heb geen invloed op het einde. Hoe graag ik dit ook voor de familie van Patrick zou willen. Ik moet het doen met stukjes van de waarheid. Ik weet nog lang niet alles. Ik voel wel dat ik dichterbij kom.
Ja, hoe een paar vaccinelichtjes mogelijk nieuw licht werpen op een onopgeloste moordzaak. U hoorde de 6e aflevering van de true crime serie De Moord op Patrick van Sanne Boer. Aan deze aflevering werkten verder mee Freek Schreuder en Judith Konijn. Eindredactie was in handen van Rick Delhaas, techniek Alfred Koster. We hebben gemerkt dat nogal wat luisteraars die deze serie hebben gevolgd spontaan met ons meedenken en analyseren wat er met Patrick van der Bolt kan zijn gebeurd in die nacht van de moord van 25 op 26 december 2002. We hebben daarom een speciaal mailadres opengesteld waar u tips en analyses van de zaak naartoe kunt sturen. Dat adres is demoordoppatrick@protonmail.com. Dus De Moord op Patrick, alles aan elkaar, apenstaartje protonmail.com. Maar u kunt ook naar de website vpro.nl/patrick. Daar vindt u meteen alle eerdere afleveringen van deze serie. Dadelijk op deze zender Radar met Misha Blok. En daarin gaat het over de risico's van de overwaardehypotheek. En we krijgen advies over fotograferen met je smartphone. De camera in de telefoon wordt technisch gezien steeds beter. En doordat er steeds meer speciale apps op de markt komen, is het ook makkelijk om zelf allerlei instellingen aan te passen. En wij zijn er volgende week weer. Dan trappen we af met een onderzoek naar kindermisbruik en andere traumatische gebeurtenissen. Hoe stel je vast wat er in die heftige emotionele zaken precies is gebeurd? En kun je wel je recht halen als slachtoffer? We spreken onder meer met de wereldberoemde traumapsychiater Bessel van der Kolk. Dat dus volgende week, zoals altijd, om 2 uur op deze zender. Ik wens u een heel fijn weekend.